Romeinen 6. Boven dit hoofdstuk zou je kunnen zeggen: de tegenstelling tussen zonde en rechtvaardigheid. Hij begint dit hoofdstuk ook met de vraag: zullen we dan bij de zonde blijven? Omdat de rechtvaardigheid des te overvloediger zijn. 21, mogen het niet verschieden. Dit herinnert ons aan een paar hoofdstukken terug, waar hij zegt dat de discipelen en hij beschuldigd werden van deze theorie. Namelijk dat we kunnen zondigen omdat we toch vrij zijn, omdat Christus toch ervoor betaald heeft. En je hebt zelfs secten gehad, en die zullen er wellicht nog zijn, zoals die van Rasputin, in de tijd van de tsaar in Rusland, die beweerden dat je vrij kon worden juist om door je aan de zonde over te geven. Dat je dan gereinigd zou kunnen worden. En dat is natuurlijk van de gekke. Hij zegt dan ook in vers 2 dat in zoverre wij gestorven zijn wat betreft de zonde, hoe zouden we daar nog in leven? Immers, het is de bedoeling dat je met de zonde hebt afgenomen. Verderop zegt hij ook dat de oude mens gekruisigd is. En iemand die zo redeneert van laten we maar zondigen, want Christus heeft er toch voor betaald, die heeft er blijk van dat hij totaal onverschillig is om de zonde te doen en om het genot van de zonde. En in vers 3 vraagt hij dan ook, weet je dan niet dat in hoeverre wij gedoopt zijn wat Christus Jezus betreft, zijn we gedoopt naar zijn dood. De oude mens is gekruisigd en we moeten die ook gekruisigd houden. Elders zegt Paulus, dood aan uw leden die op aarde zijn. Zoals ontucht, hoererij, hebzucht, wat afgodendienst is. We moeten dus juist groeien in de genade weg van de zonde. We moeten onze redding uitwerken. Want de bekering is maar een omkering. En daar moet je de bekering uitwerken. De redding moet je uitwerken. Er zijn dan ook diverse stadia van redding. De bekering, dat je redt voor de eeuwigheid. De uitwerking van de redding. Als je sterft in de Heer Jezus, ben je weer gered. En uiteindelijk, als je opstaat met hem, bij zijn komst, in de wolken, dan word je nog meer gered. Er zijn dus de verschillende stadia van redding. En waar de christen vooral op moet letten na zijn bekering, is dat hij de redding uitwerkt. Deze theorie gaat daarom helemaal in tegen de waarheid. En in vers 4 zegt hij dan ook dat we mede begraven zijn door zijn doop. Door de doop, op dat we zouden leven volgens de nieuwheid van het leven. Op wat we daarin zouden wandelen. En in vers 5 zegt hij zelfs dat zoals we één zijn geworden in zijn dood, zo zullen we ook één zijn in zijn opstanding. En in vers 6 legt hij verder uit dat het lichaam de zonde teniet gedaan moet worden, dat we niet langer de zonde zouden dienen. Hij zegt dus in feite dat voor onze bekering waren we slaven van de zonde. Dingen waar we nu onbeschaamd zijn. En dat blijft voor de oude natuur gelden. In een volgend hoofdstuk zegt hij, ik weet dat in mijn vlees en niets goeds woont. Daarom hebben we ook twee naturen. We zijn uit opgeboren en we hebben de oude Adam nog in ons. En die twee naturen, die zijn al eens vergeleken met twee honden. Een brave hond en een hele slechte hond. En als je die slechte hond voedt, dan blijf je last van hem hebben. Maar als je die slechte hond laat creperen, dan raak je hem juist kwijt. En de nieuwe hond, de nieuwe natuur, die moet gevoed worden en dan zal die je dienen. Als een trouwe waakhond. Dat is een hele slappe vergelijking natuurlijk, heel menselijke wijs gesproken. Maar het geeft wel weer dat de oude mens, die moet afsterven en de nieuwe mens moet leven. Twee naturen, de oude en de nieuwe, die leven in ons hart. Maar we zijn voor de oude natuur zijn we gestorven, die is gekruisigd, volgens vers 6. En in vers 9 vergelijkt hij er zelfs mee zoals Christus gestorven is en opgewekt uit de doden. Heerst de dood niet meer over hem. En zo moet de zonde en de dood ook niet meer over ons heersen. Wat betreft wat hij gestorven is, is hij wat betreft de zonde gestorven, eenmalig. En wat hij leeft, leeft hij voor God. En zo moeten wij het voorbeeld van de Heer Jezus volgen. En dan in vers 11 zegt hij dat we onszelf dood moeten rekenen zelfs voor de zonde. Een leven voor God in Christus Jezus. En dan in vers 12 roept hij ons op, laat de zonde niet meer over u heersen. Laat de zonde niet meer in uw sterfelijk lichaam heersen tot het gehoorzamen van zijn begeerte. Er is dus iets met het lichaam en de oude mens dat met de zonde te maken heeft. Daarom zullen we ook eens opstaan en een verheerlijkt lichaam krijgen. De oude mens en het oude lichaam in deze gevallen schepping is onderworpen aan de gevolgen van de zondeval van Adam en Eva. Daar dragen wij de vruchten van. Niet dat we zo gezondigd hebben zoals Adam, zoals die in eerder hoofdstuk uitlegt. Want Adam was onder een wet en wij konden niet van de boom van de kennis en de schiet en de kwaads eten. Wat dat betreft is Adams zonde uniek. Maar de zonde begeerte is daardoor in de wereld gekomen. De begeerte om te zondigen. En de begeerte om te zondigen is ten diepste de begeerte om aan God gelijk te zijn. Door middel van de kennis van het goede en het kwade. En elke zonde wordt gekarakteriseerd door onafhankelijkheid en ongehoorzaamheid aan God. We willen onafhankelijk van hem zijn. We willen onze eigen God spelen. Dat is wat het karakter van de zonde. Dat je jezelf van God afsnijdt, je eigen weg gaat en eigenlijk het resultaat daarvan is dat je jezelf vernietigt. En verderop, vers 16 zegt hij dat we ons als slaven moeten overgeven aan de gehoorzaamheid. Als dienaren kan je misschien beter vertalen. Omdat het woord slaaf een slechte bijbetekenis heeft. We moeten dienaren zijn van de rechtvaardigheid, niet van de zonde. En nogmaals, als je jezelf tot God wil zijn, het gevolg er is van dat je jezelf vernietigt. En als je God wil dienen, dan leef je juist op. Dan word je opgebouwd in de rechtvaardigheid. En dat is het verschil. Elders zegt Paulus ook dat we de werkingen van het lichaam moeten doden, opdat we leven. En je zou kunnen zeggen ook dat je mag opleven. En normaal in vers 21 zegt hij, wat voor vrucht had je toen je de zonde diende? Dingen waar je je nu voor schaamt. Waar het einde van de dood betekent. De tweede dood in de hel. En de geestelijke dood nu. En net als Adam en Eva eerst geestelijk gestorven waren. Dat uiteindelijk tot de letterlijke dood zou gaan. Of die uiteindelijk de letterlijke dood bracht. Zo is het met ons ook. Het hoofdstuk eindigt daarom ook. Met het loon van de zonde is de dood. Eerst geestelijk, je zou ook kunnen zeggen emotioneel. En uiteindelijk de letterlijke dood, omdat je sterft. In het einde, tweede dood in de hel. En in vers 22 legt hij uit dat we vrucht hebben voor heiliging. En dat is ook zo'n belangrijk ding, dat meer en meer geheiligd worden. En dat gaat samen met het uitwerken van je redding, de heiliging. Je moet dus groeien in de heiliging en in de gehoorzaamheid en in de redding. En dat is aan de ene kant een enorme verantwoordelijkheid, maar aan de andere kant ook iets moois. De Heer Jezus zegt ook, verzamelt uw schatten in de hemel. En waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Daarom moeten we ons met de hemelse dingen bezighouden, zoals Paulus ergens anders zegt, niet met de aardse dingen. Dat wil niet zeggen dat je niet hoeft te werken, dat je niet moet werken. Hij zegt ook elders dat er christenen waren die niet wilden werken en rondgingen als bemoeiaals. We moeten niet overgeestelijk zijn. Natuurlijk moeten we ons ook met de aardse dingen bezighouden, zoals hij in 1 Korinthe zegt. Dat we onze vrouw of man dienen en een plezier doen. We moeten ons met de dingen van de wereld bezighouden, met je werk enzovoort. Dat is niet wat Paulus bedoelt. Maar uiteindelijk gaat het En in de eerste plaats ook gaat het om de hemelse dingen. En in de allereerste plaats gaat het om de Heer Jezus. En zijn persoon hoort daarom ook onze schat te zijn. Dat is makkelijk gezegd, maar het is wel een heel belangrijke oproep. Want de zonde is afgoderij. En dat kan zich in allerlei manieren manifesteren. Je kan een afgod maken van je vrouw, van je kinderen, van je carrière. Van dingen zoals een auto of andere hobby's. En dat is allemaal om onafhankelijk van God te zijn en om jezelf tot God te zijn. Want jij bent de God die dit of dit bezit, die dat of dat bereikt. En dat is het dienen van de zonde. En dan ben je slaaf van de zonde, omdat je aan de zonde gehoorzaamt. Daarom moeten we vrij worden van de zonde en dienaren van de rechtvaardigheid. En dat was dan een succes.